Met Michiel. Special. Jacqueline Govaert.
3FM. I apologize. Lay down my pride. Give me one more chance before you walk away.
Jacqueline Govaert groeit op in een gezin waar muziek heel belangrijk is. Pa Govaert luistert veel naar Van Morrison, ma Govaert naar Rob de Nijs. En voor het hele gezin is belangrijk de muziek van Paul de Leeuw.
Die had toen die Paul de Leeuw plukt CD. En daar waren wij met het hele gezin fan van. Weet je, met die, het stond ook allemaal op. Stond ook, die kon ik maar even bij je zijn met Keesje.
Ja, van Paul.
Ja, en In de Malle Molen van het Leven, Vogeltje. Ja, dat waren allemaal fantastische liedjes. En toen kwam later, Ik wil niet dat je liegt. En toen, weet je, dan ben je nog een beetje met je muzikale identiteit, was ik nog wat aan het zoeken. En die viel toen heel erg op Paul de Leeuw.
Ik heb je lief, 4 jaar tijden lang.
Jacqueline speelt de liedjes van Paul na op de piano. Het instrument dat ze op aanraden van haar moeder is gaan leren bespelen.
Ik wilde eigenlijk veel spelen op een gegeven moment. En toen was mijn moeder heel erg van, ah, doe nou piano, dan kan je erbij zingen. En ik had zoiets van, ja, ik zing helemaal nog niet. Maar dat ben ik toen dus. Was toch wel een goede zet voor mijn moeder om toch voor die piano te gaan.
Jacqueline is dan nog druk bezig met het ontwikkelen van haar eigen muzikale identiteit. Maar alles valt op zijn plaats tijdens Pinkpop 1996.
Ja, voor mij veranderde alles daarna. Mijn hele wereld stond op zijn kop. Het was zo, je voelde het al zo gebeuren. Weet je, iedereen om je heen was allemaal met bands bezig. En veel vrienden van mij die luisterden naar punk. En dat vond ik dan ook wel leuk. En dus ik zat een beetje mee te luisteren. En stiekem nog naar Paul de Leeuw. En toen, toen keek ik Pinkpop live op tv, want dat ging iedereen uit de klas kijken. Dus ja, oké, Pinkpop. Dat was niet iets wat mijn ouders me per se heel erg mee hadden gegeven. En dat stond op. Nou, en toen zag ik Sarah Betts en toen ging Skin van Skunk & Nancy meedoen met dat duet met Not An Addict. En ja, dat was, ja, toen, wat ik zeg, toen viel alles op zijn plek. Het was zo van, ja, dat moet ik doen.
Voor Jacqueline is het dan duidelijk, ik begin een band.
Ik zat op een muzische afdeling op het Willem II College in Tilburg. Dus ik zat al wel met mensen in de klas die allemaal wel bandjes begonnen. Dat deed iedereen gewoon zo'n beetje. Wel een beetje de oudere jongens waren daar mee bezig. En toen had Joost van Haren, de bassist, die zei tegen mij, zullen wij anders ook een bandje beginnen? Ik dacht, oh leuk, nou. Toen kwam Annelies erbij en toen zei Joost, de bassist, van, hé, we zoeken nog gitarist. En je zus speelt toch gitaar? En toen, ja, het ging eigenlijk zo heel erg zo. En dan op de kamer van Joost van, nou, dan doe jij de gitaar en jij doet ook de gitaar en jij de tweede stemmen en ik doe de lied. Dat was dan het idee. En was iedereen het gelukkig mee eens. En toen heb ik 1 liedje geschreven en Joost, de bassist, begon gelijk optredens te boeken. Toen had ik zoiets van, nou, wie weet is dat wel het laatste liedje wat ik schrijf. Maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn, nee.
Het eerste liedje dat ze schreef en nooit op een album terecht is gekomen, heette The Same.
En nu het laatste nummer. Dat is het eerste liedje wat ik ooit schreef. The Same. The feeling of everything is over. It's like falling. It's like dying. Something I didn't want to end. Is over. Is gone. It can't be the same.
Dat schreef ik nadat het schooljaar was afgelopen. Toen was ik 14. En het was zo'n leuk schooljaar. En ik vond het zo jammer dat het afgelopen was. En daar zong ik dan over. I can't be the same again. Ja.
De bandnaam Craship ontstond tijdens de Engelse les. En heeft niets, ik herhaal, niets met een perzik te maken.
Ik zat in de Engelse les. En we moesten echt de naam hebben. Want we hadden onze eerste optreden in het Paradox in Tilburg. En we wisten echt, we vonden het zo moeilijk. En toen, ja, wat letters achter elkaar gezet. En dat werd Craship. Ik kan er niks moois van maken. Zo, en dan keek ik zo. En het was natuurlijk ook met een K, net als Case Joyce. Dat vond ik dan toch ook wel tof. En toen kwam later een leraar naar ons toe dat dat dan een anagram was. Ik zei een ander wat. En een anagram van persik. Dus, maar dat is nooit de reden geweest dat we dachten van, oh ja, leuk, persik. Nee. Het zou heel treurig zijn, ja.
Vanaf dag 1 als songwriter schrijft Jacqueline over dingen in haar eigen leven. Het einde van het schooljaar dus, een vriendinnetje dat het moeilijk heeft. Kortom, allemaal zaken dicht bij zichzelf. En als ze die nummers van toen nu terughoort, is het eigenlijk één brok pure nostalgie.
Dat is bijna alsof ik naar mijn eigen kinderen hun tekeningen kijk. Weet je? Het, het staat zo ver van mij af nu en tegelijkertijd ook zo dichtbij. Want het is wat ik nog steeds doe. Maar het klinkt zo totaal anders. Hoe ik zing en wat ik zeg en sommige... Weet je, dat was op een gegeven moment met het stoppen zo van... Nou, ik was ook wel opgelucht dat ik sommige liedjes niet meer hoefde te zingen. Want anders moest ik echt tot weet ik veel hoe oud liedjes zingen die ik op mijn 15 had geschreven. Want er bleven altijd fans roepen om de oudste liedjes. Zoals Innocent. Weet je wel? Yo, stupid! Ja, op een gegeven moment krijg je daar wat moeite mee, ja.
Crash-Hip bestond na Jacqueline uit haar zus Anne op gitaar. Annelies Kuijsers op toetsen en Joost van Haren op bas. Gitarist van het eerste uur Thomas Holthuis werd in 2004 opgevolgd door Jan-Peter Hoekstra. En Bram van den Berg, die was weer te vervangen van drummer Thijs Romeijn. Het succes voor Crash-Hip begint als ze in eigen beheer de EP Runaround uitbrengen. Waarvan 3FM het nummer Stupid in Her Son oppikt. Kort daarna volgen ook optredens op Noorderslag en Lowlands.
Er was toen al wel een platenmaatschappij met ons bezig voor Noorderslag. En toen, die wilde ons tekenen voor Noorderslag 1999. En toen zei mijn vader van, nou, dat, zullen we dat gewoon daarna dan doen? En daarna hadden we ineens 6 platenmaatschappijen aan ons broek hangen. Dus dat, toen begon een balletje te rollen naar Noorderslag.
Op Lowlands staat Crash-Hip in dat jaar, 1999, in de kleine Charlie-tent. En dan spelen ze ook al het nog onbekende I Would Stay. Het publiek reageert uitzinnig en Jacqueline voelt dat ze met dat nummer iets bijzonders in de handen heeft.
Ik schreef het speciaal voor een optreden dat heet nu de W2, toen heette het nog de Willem 2 in Den Bosch. Die hadden dan huiskamerconcerten en hadden ze een paar mooie lampen gehuurd. En een piano. Ze zei, jij speelt toch piano, wil jij dan daar ook iets op de piano spelen? Oh ja, dan schrijf ik nog even een liedje wat daar mooi bij past. En dat was I Would Stay. En daar, dat filmden ze toen ook. En in die video zaten mijn ouders te kijken, 's ochtends, want die opnames. Dus ik lag in bed en ik kom de hele tijd dat nummer terug. Dus ik kom beneden en mijn ouders huilend beneden. Wat heb je nou gemaakt? Dus toen, I Would Stay, daar was ik heel lang mee bezig. En dus toen, ja, ik had natuurlijk nog niet de ervaring. Dus ik dacht, mijn moeder, je moeder hoort het natuurlijk ook mooi te vinden. Maar zo ging het dan de hele tijd. Als ik dat nummer speelde, ging altijd wel iemand huilen en moeders en... Dus en toen inderdaad naar Noorderslag, toen voelde je wel van, jezus, wat is hier aan de hand, ja.
Als de band op Pinkpop 2000 speelt, is het Hek van de Dam. De nu legendarische live-uitvoering van I Would Stay maakt ze in één klap groot. This is true of all, then what will I think? Will I stay? Whether I will get away? I'm scared that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, I would say yeah. Jaar na de Pinkpop waarop Jacqueline Case Choice zag en ze zeker wist dat ze in een band wilde, staat ze met haar band zelf op Pinkpop. En met succes. Heel veel succes. Na afloop van het optreden heeft iedereen het over dat nieuwe Tilburgse bandje.
Ik weet dat we ook de volgende dag gingen we nog iets zingen, want we sliepen bij een hotel met de hele familie. De volgende dag kwamen we ook bij 3FM om een liedje te zingen en toen deed iedereen heel druk inderdaad. Allemaal van En toen, toen kwamen we thuis en dan gingen we in het gastenboek kijken, want dat kon toen nog niet op je telefoon. Dus dat is nou in het gastenboek van de website. En was vooral na de televisieuitzending was totaal ontploft. En mijn moeder zat ook bij de gastenboek. Want de verhalen waren ongelooflijk van ouders en kinderen. En ja, dus dat was heel bijzonder.
Dat grote succes is wel even wennen.
Toen raakte ik wel een beetje in de war, weet ik wel. Want toen gingen ook... dan komt er ook kritiek dus altijd. Maar dan, dat was ook de eerste keer voor mij van... Oh, toen vonden ze opeens ook dat we rommelig speelden. Charmant rommelig was het. En er waren computerspelletjes dat je mij van het podium af kon schieten. Ja, er kwam van alles. Dus in één keer met ook negativiteit. En Het zingende aardappel heb ik ook natuurlijk wel eens in mijn hoofd gekregen. Maar dat soort dingen. Dus dat is heel erg wennen als je nog jong bent. En alles ging steeds alleen maar goed. En iedereen vond je leuk. Dus dat was wel eventjes de harde realiteit natuurlijk. Ja.
De Crash Bladen combineren het bandleven met de studie aan de Rock Academie. Maar ook dat blijkt niet mee te vallen.
Toen probeerde ik nog heel geforceerd, heel gewoon mee te doen. Ik weet dat ik in het tweede jaar, in de eerste week heb ik nog stage gelopen bij de Melkweg als stage manager. Maar dat was heel raar, want toen kwamen al die bands. Hey, Shaki! Ja, hoi! Dat was heel raar. Maar ik wilde heel graag gewoon blijven doen. En ik had zo leuk op de Rock Academie. Dus ik wilde dat gewoon blijven studeren. Maar er ging eigenlijk de realiteit was toch wel anders geworden, ja.
Ondanks de grote pianoballet als hit, I Would Stay, is Crash vooral een rockband. Het is voor Jacqueline dan ook eventjes zoeken hoe het muzikaal gezien verder moet.
Het was ook wel moeilijk toen, want ik op de Rock Academie leerde ik ook heel andere dingen kennen. Zoals Fiona Apple en Tom Waits en de Beatles heel erg. En Elvis Costello. Dus omdat ik ook zongrijdlessen had. En mijn leraar die kwam met dat soort dingen. Ricky Lee Jones. En dat was moeilijk om in de Cresup liedjes. Want dan zat ik thuis achter mijn piano. Wel ander soort liedjes te schrijven. Maar wij waren natuurlijk wel een rockband. Dus ik heb daar wel een tijdje mee lopen knokken van. Hoe gaan we dat doen? En toen liep ik heel erg vast met het schrijven. Omdat ik zat maar op die piano. En dat is toch anders. En toen ben ik op een gegeven moment ook met Oscar Holleman samen gaan schrijven. Omdat hij dan meer gitaar speelde. Dus het was een beetje zoeken van hoe gaan we als band. Ook met die songwriterontwikkeling. En hoe gaat dat samen? En zo, ik denk op het tweede album kun je ook heel goed dat wel zo de verschillen ook horen in die nummers. Dat ik echt alleen had geschreven. Of dat dat ik met Oscar samen had geschreven. Dus het was ook een beetje zoeken naar wat werkt ook voor de band. En de druk was natuurlijk ineens heel hoog. Dus dat was sowieso anders. En zo is iedere album steeds een reactie op het andere. Want wij wilden met het tweede album heel stoer en heel strak. En dat klinkt zo strak. Maar dat je soms denkt, maar wat was dat eerste eigenlijk schattig en charmant. Weet je? Daarmee kun je ook dingen verliezen als je alles zo strak en goed wil doen. Dus dat zijn, en weet je wel, zonder, ik ben nog steeds wel trots op alle platen op zich. Maar je altijd daarna zeg je van, dat en wat toen. En toen kwam What Are You Waiting For? En toen zat ik heel erg in de poppy radio dingen en zo te luisteren. Die achteraf gezien, vond ik die misschien het minst bij mijn song. Toen was ik ook echt alleen maar aan het co-writen. Alleen maar met mensen in Amerika, LA.
Hits kom in,
ja, echt, ja, dat was meer echt op radio-achtige vibe. En dat vond ik toen ook echt heel erg leuk om te doen. Ik heb er veel van geleerd. Maar het was wel heel erg. Het is een andere wereld, echt die co-write wereld. Die broodschrijvers. Bam, bam, bam. Ja, this will sound great on radio. Dus toen, dat was niet mijn favoriete album van Cresup. En ik denk dat wij daarna hebben we onszelf als band echt weer goed teruggevonden. En ons zelfvertrouwen weer teruggevonden en onszelf herpakt als band van pak het. En toen ik ga ook nog wel met anderen schrijven, maar dan ging ik met de jongens van de Sound schrijven, een beetje een indie band uit Zweden. En het was een heel andere vibe, dus ik ging heel erg uit die heel erg co-write wereld, waren meer jongens die ook leuk vonden om te schrijven. En zo schreef ik toen Plug It In en toen waren we wel weer echt op ons best, vond ik. Oh, come on, give me some, baby, it's just begun.
In 2007 valt Cresup hals over kop in op Pinkpop als Amy Winehouse niet opkomt dagen. En dat optreden is een groot succes. Maar ook het begin van het einde.
Daarna dacht ik, misschien was dit wel een mooi moment om, om het afscheid in te gaan zetten.
Een goed album, een uitverkochte HMH, weer op Pinkpop. Het ging goed met Cresup. En dat betekende voor Jacqueline tijd voor iets nieuws.
Ik voelde wel al dat ik altijd ook wel een keer alleen een plaat wilde gaan maken. En ga je dan een pauze nemen of ga je echt, zoals we nu hebben gedaan met de grote knal, eruit. En voor mij was het wel duidelijk dat ik dat zo wilde doen.
De eerste die van Jacqueline's beslissing te horen krijgt om solo te gaan is haar zus Annelies. En die snapt het eigenlijk wel.
Nou, zij kon zich ook wel heel goed in het einde vinden. Ze was communicatiewetenschap aan het studeren en altijd bezig van, zou ik nog eens een lunchtentje beginnen? En die was ook met andere dromen bezig. En dus het veranderde ook natuurlijk. Weet je, we werden allemaal ook ouder en kregen allemaal zo vaste verkering. En mm-hmm. Wat niet hoeft te zeggen dat je niet meer in een band kan zitten, hoor. Maar dus het was ook al anders. En nog steeds leuk. Maar het was voor iedereen anders. Annelies, die was er ook aan toe. En de jongens ook wel. Joost vond het moeilijker. Die moest er wel meer aan wennen. Die is weer gewoon een bandjesjongen. En die wilde daar gewoon de rest van zijn leven... zit die het liefst in bandjes ook. En wij waren natuurlijk een heel erg fijn, leuk bandje. Waar we heel mooie dingen mee hebben gedaan. Dus van hem had het niet per se gehoeven. Hij moest wel het meest wennen aan het idee, ja.
Op 2 oktober 2008 maakt Cresip in de ochtendshow van Giel het einde van de band bekend. En haalt daarmee die avond zelfs het 8-uur-journaal.
Cresip kreeg voor zijn muziek veel belangrijke muziekprijzen. Waaronder een zilveren harp en een Edison Award. Hun single I Would Stay werd dit jaar door de luisteraars van 3FM gekozen tot beste Nederlandse poplied aller tijden. Na 11 jaar samen vindt de band het mooi geweest.
Het einde van Cresip wordt gevierd met 2 afscheidsconcerten in de HMH en de single Sweet Goodbyes. Dat trouwens niet over het stoppen van de band gaat. Het
kwam natuurlijk heel mooi uit, maar ik was daarvoor onverwacht zwanger geraakt voor Billy. En dat ging ook heel snel opeens mis. Maar dan, ja, ik dacht, dan ga ik even een dag huilen. Maar ik bleef maar huilen. Het was echt heel erg verdriet. Dat is heel groot. En veel groter dan dat ik ooit had verwacht. En toen ging ik schrijven met Gordon. Niet met die blonde, maar met Gordon, de producer. En dus ik zat daar helemaal... Ja, ik was daar heel erg mee bezig. En toen, Sweet Goodbyes ging echt zo floep. Ja, die was er zo uit. Dus dat gaat voor mij...
Het is een persoonlijk liedje.
Ja, heel persoonlijk. Ja, ja, dat was, maar, ja, heel fijn is dat. Als je dat... Dat liedje. En de band wist ook, ja, die wisten ook dat ik dat had meegemaakt. Dus die snapte ook meteen toen ze dat liedje hoorden. Dus dat was heel. Maar het was maf dat het ook met het einde kwam. Dus ik was ook met zwanger bezig. En het was een hele. En toen we echt gingen stoppen, was ik weer zwanger. En dat ging goed. En toen kwam Chico Bijs uit. Dus het viel allemaal heel maf bij elkaar. I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. I'll get you through the night.
Het eerste dat we van Jacqueline horen zonder Cresip is een samenwerking met Armin van Buuren, Never Say Never. Maar haar eerste echte album komt uit in 2010, Good Life. Ze schrijft het met onder andere Tjeerd Bommel van Voiced en Joost Zwegers, a.k.a. Novastar.
En ik zat echt helemaal te stuiteren, want het einde was zo tof. En ik had natuurlijk een baby en ik was helemaal... mijn album heet niet voor niks Good Life. Het was echt gewoon... alles ging gewoon. En ik werd weer zwanger. En nou, wat een feest. En het kon niet op.
Jacques is dol enthousiast over haar nieuwe solowerk. Maar tijdens de opnames blijkt ze weer zwanger. En komt ze voor de keuze te staan. Gaat ze dit album uitbrengen na de zwangerschap? Zodat ze ook live kan gaan optreden en kan promoten. Of nu snel uitbrengen voor de tweede kind er komt?
Ik wou ook gewoon heel snel weer spelen. Ik had er gewoon zin in. Achteraf vond ik het eigenlijk te ongeduldig. Maar ik ben ook wel blij dat ik zo pop, hup, de kop was eraf. Weet je, die plaat is gemaakt. En dat was heel erg leuk om te maken. Heel tof, ook om met nieuwe mensen te werken. Dat was voor mij natuurlijk ook voor het eerst in mijn leven eigenlijk. En ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik heb hem wel heel snel gemaakt. En zwanger en al. Ik heb echt, volgens mij als je terugkijkt, in 3 jaar tijd 3 platen uitgebracht en 2 kinderen gekregen. Dus ik kwam aan het einde wel een beetje zo van, oef.
Nieuwe leven met 2 kinderen, een gezin dus, zorgt ervoor dat het na Good Life langere tijd stil is rond Jacqueline. In die tijd vindt ze ook de liefde weer terug voor de piano, nadat ze voor Cresip op een gegeven moment juist afstapte van piano-driven songs. Ze richt thuis een kamer in met een piano waar ze rustig op zoek gaat naar wat er allemaal kan ontstaan als ze maar de tijd neemt.
Ik had verschillende fases daarin, want in het begin had ik helemaal nog geen idee van wat ik wilde schrijven. Dus toen Heel veel klassiekers spelen inderdaad. Dat werkt altijd het best en leer je het meest van. Veel Carole King.
I feel the earth move under my feet.
Zij piano speelt en precies de juiste groove en feel. Dus dat was wel heel erg belangrijk voor mij. Dus daar heb ik heel veel van gespeeld. Jackson Browne heb ik veel gespeeld. Even denken, Leon Russell. Echt van die pianisten, songwriters, weet je wel. Die echt mooie songs hebben gemaakt, mooi spelen. En ik bedoel, daar heb ik nog steeds heel veel te leren op de piano. Maar dat was voor mij wel een goeie om heel veel te leren. En ook veel boeken lezen weer. Weet je, over Engelse dingen lezen en teksten lezen vooral. En ik heb zelfs oude studieboeken van mijn rockacademie wel weer erbij gepakt. Gewoon helemaal, weet je, ik wou er gewoon van alles in stoppen. En dan, ik maakte me nog even geen zorgen over de output. Als er me eerst even nu heel veel nieuws inkwam. Dus dat was eigenlijk wat ik de eerste maanden heb gedaan. En toen heel langzaam, toen kwam er weer iets terug. Eigenlijk. En toen begonnen de liedjes rustig te stromen. En toen was ik ook ondertussen zo afgesloten van de buitenwereld. Om het zo maar te zeggen. Dat ik zat helemaal in een zone. Dat was echt heel prettig. Dat was een hele fijne tijd.
En al die tijd was haar platenlabel geduldig. Ze laat Jacqueline rustig haar eigen weg zoeken.
Op een gegeven moment had ik 3 liedjes af. Waarvan ik dacht, dat begint wel ergens op te lijken. En die stuurde ik naar mijn manager en liet ik zo aan de familie horen. En die waren heel enthousiast. En toen zei Robert, mijn manager, ga zo door, zei hij. Toen dacht ik, oké, duidelijk. Daar ga ik mee verder. En toen ben ik zo doorgeschreven. Toen was ik ook wel een beetje gebackupt van, oké, weet je wat, die had de platenmaatschappij nog niks gehoord. Maar die mensen om me heen zijn in ieder geval enthousiast. En toen had ik er op een gegeven moment 10 zo geschreven. En die heb ik toen naar iets meer mensen gestuurd. En toen was het even stil. Want dat was heel veel om te behapstukken. Want het was allemaal alleen piano en zang. Dus ik had 2 microfoons in de piano gestopt. Een microfoon voor mijn mond. En zo nam ik alles op. Ivo maakte dan mixjes. En dat stuurde ik naar ze door. Dus er was best wel veel informatie. En het zijn ook niet de meest luchtige liedjes allemaal. Dus, dus toen zat ik een week thuis van, ik had geen idee. En toen kreeg ik een hele lange sms van de directeur van Sony, dat hij echt heel enthousiast was, heel blij. Dus dat was een hele opluchting.
De opnames voor het nieuwe album vinden uiteindelijk plaats in het zonnige L.A. onder bezielende leiding van producer Mitchell Froom, die onder andere de eerste 3 albums van Crowded House produceerde.
Ik ging zoeken naar de juiste producer voor die liedjes. En de sfeer was al echt wel heel goed op de demo's. En de piano, is een heel klein pianootje. De microfoons waren eigenlijk niet speciaal daarvoor, maar het werkte gewoon. En dus we hadden wel zoiets van, we moeten hier dichtbij blijven. En toen heb ik allemaal producers, lijsten, playlisten. Ik zat daar heel diep in thuis. En op een gegeven moment had ik een shortlist van favoriete producers. Toen kwam het album van Ron Sexsmith uit, Forever and Ever. En ik hoorde het eerste nummer en er zit zo'n horen in. Die begint dan zo van, en die grijpt je meteen bij de strot. En toen dacht ik, wie heeft dit geproduceerd?
So I brace for the rain.
En ik kijk en Mitchell Froom, en die stond ook alweer op mijn shortlist. Ik denk, ik ga hem bellen. En eerst even natuurlijk netjes gemaild. Mitchell. En toen heb ik hem 2 demo's doorgestuurd. En hij was enthousiast en hij wilde bellen. We belden en dat klikte heel erg. Toen ben ik vorig jaar naar hem toegevlogen. En toen klikte het nog meer. Samen achter de piano gezeten en het was ook helemaal niet per se mijn bedoeling om met zo'n grote naam te werken. Want ik heb dan altijd zoiets van, dan denken zij ook om, maar ik heb toch wel een gaatje, laat dat gietje uit Nederland maar komen. Dus ik heb hem ook echt helemaal constant gemaild met vragen. Dat ik maar zeker wist dat hij er helemaal in zat. En dat zat hij. En toen zei hij van, we gaan het doen. Ja, dat zei ik en hij was daar mee eens. Allebei mee eens. En toen zei hij, dan kom je 7 weken hierheen. We gaan eerste week preproductie. Iedere dag nemen we een liedje op met die en die band. Weet je, het was een voorstel natuurlijk. En ik was, Dus toen ging ik op Airbnb een huisje zoeken om daar te wonen. Het was fantastisch.
Jacqueline gaat eerst 3 weken in haar eentje naar L.A. En daarna komen ook vriend Ivo en de kids om een maand gezellig met elkaar in L.A. te zitten. Zodat Jacqueline alles kan afronden en ook weer samen kan zijn met haar gezin. Het tweede soloalbum van Jacqueline heet Songs to Soothe. Oftewel liedjes die troost bieden.
Tijdens het schrijven overleed Ivo's vader heel plotseling. Dus toen, en wij hadden echt nog nooit zoiets meegemaakt. Dus het was echt een hele ja, nieuwe wereld. Alles verandert daarna sowieso. En dus wij waren natuurlijk eventjes heel erg eruit. En ja, mijn crematie regelen. En al het verdriet wat daarbij komt kijken. En thuis zaten we natuurlijk ineens in een heel heftig rouwproces. Waar je mee te maken krijgt. En ik heb daar veel liedjes over geschreven natuurlijk. Want ik kwam ook na die week. Probeer dan weer je leven gewoon op te pakken. Dus toen was het van, nou oké. Nou, daar gaan we dan. En toen kwam ik natuurlijk bij mijn piano. Dus dan, blop. Dus toen schreef ik Past the Moon. Een liedje daarover. En die is ook vrij direct. Maar dat moest er echt uit. En God Knows. Maar op een gegeven moment. Ja, ik heb in die tijd ook liedjes geschreven. Die uiteindelijk niet op het album zijn gekomen. Voor mijn eigen vader. En van alles. Weet je, er komen zo'n nieuwe gevoelens bij je naar boven. En, maar op een gegeven moment liep ik gewoon vast. Want er komt er zo'n niksige periode in het rouwen. Weet je, dan wordt het heel rauw met AU. Zo, oh. Ja, dan gaat het door. En het leven gaat gewoon door. En er is nog heel veel verdriet. En toen, dus ik zat ook heel erg vast met liedjes. Ik kon alleen maar inderdaad dat soort liedjes schrijven. En toen op een gegeven moment schreef ik dan maar dat liedje daarover. Van ja, alles wat ik nu kan doen is eigenlijk dit soort liedjes voor je zingen.
Meer een allesomvattend perspectief.
Ja, dat was een soort van, daarmee kon ik wel een stukje afsluiten, die periode. En had ik dat in ieder geval gezegd. Weet je, wist Ivo ook van, nou, schrijf ze nou geen liedjes meer voor me? Nee, dat was niet per se. Maar het voelde ook zo, ik kon er ook bijna nergens anders mee bezig zijn natuurlijk. En met die kon ik dat wel een stukje afsluiten.
Alhoewel Songs to Soothe dus als een afsluitend liedje voor een rouwperiode is bedoeld, heet het hele album zo. Is het hele album dan zo zwaar op de hand met het ene rouwproces na het ander?
Niet alle liedjes zijn troostliedjes hoor. Maar het is ook gewoon wel de fase waarin je zit. Want dit soort dingen gebeuren niet alleen bij ons thuis. Maar ja, ik weet niet. Ik ben 30 geworden en het leven is opeens heel van die hele serieuze dingen. Waarvan je weet ze komen, maar die komen opeens op ons pad. Dus ook vrienden om ons heen die met dingen te maken krijgen waarvan we vroeger waar we helemaal niet mee bezig waren. Weet je wel, wat waren we onbevangen? Er was nooit iets. En we woonden met z'n allen in een studentenhuis en kregen verkering, kinderen en trouwen en ook gaan mensen uit elkaar. Of weet je, er gebeurt van alles. En dus er stonden er wel veel op die daarbij pasten. En ik had ook toen ik Songs to Soothe schreef van, ja, weet je, volgens mij, misschien gaat het album zo wel heten. Ik heb ook nog getwijfeld of ik een belman zou noemen. Zo heet mijn piano. Ik heb zo gezocht. Maar uiteindelijk was dit gewoon, ja, dit vat het voor mij het beste samen. En ook dat het woord songs er zo in zit. Wat ook zo belangrijk is geweest. Het hele songwriting. Dat was, ja, daar is eigenlijk alles nu mee begonnen.
Ouder worden. Kinderen krijgen. Mensen verliezen. De grote, allesomvattende zaken van het leven die ineens op je pad komen. Het zijn de thema's op Songs to Soothe. En als dat dan de titel is. Liedjes waarbij je troost kunt vinden. Is ouder worden dan zo eng?
Ja, wel zo van, oef. Ja, ik vond ook de dood zo opeens binnen. Dat vond ik heel eng. Ook zo, je bent dan ook helemaal niet meer toerekeningsvatbaar. Dan denk je, ik moet nu heel goed opletten. Want als Ivo ineens doodgaat, dan moet ik aan de kinderen kunnen vertellen hoe goede vader die was. Nu ben ik daar helemaal niet meer zo mee bezig. Maar op dat moment ben je daar heel raar mee bezig. Dus dat verandert je heel erg. En je wordt wel daar bang voor. Tegelijkertijd dacht ik van, nou, weet je, zijn vader is zo oud geworden. Ik ben pas zo oud. Oh, dan heb ik nog best wel lang. Je gaat heel anders nadenken. En ik vind het eigenlijk vooral nog steeds heel fijn. Het heeft ook iets moois om ouder te worden. En ook met je vrienden. Dat je niet meer die onbevangen groene blaadjes bent. Weet je wel? Het is ook lachen dat het wat harder wordt. En rauwer het leven. Weet je, en ook met baby's. Weet je, dan is iedereen nog helemaal. En nu zijn het ook af en toe gewoon. Ja, oude kinderen. Super lief. En het wordt echt alleen maar leuker, maar ook veel intensiever. En ik vind ook wel leuk dat dat hele rozige, weet je, dat randje om die foto heen met dat witte, dat er een beetje afgaat. Dat vind ik wel mooi ook eigenlijk.
Als je de thema's van Jacqueline's tweede soloalbum en haar allereerste liedjes naast elkaar legt, ligt daar logisch een wereld van verschil tussen. Het verschil tussen het kwijtraken van je schoonvader en het einde van een schooljaar bijvoorbeeld. Zou de Jacqueline van 14 ook Songs to Soothe snappen?
Ik denk nu natuurlijk heel erg van wel, omdat ik me zo met dit album verbonden voel. Dus ik denk dan dat meisje ook. En ergens, misschien 14 is jong, maar het voelt ergens ook steeds alsof ik met dit album toch terugga met waar ik mee bezig was toen ik 19, 20 en op de Rock Academie zo nieuwe singer-songwriters ontdekte. Want dit, weet je, Ricky Lee Jones, wat ik zong bij de DVD recordings, die zong ik toen. Was ook aan het einde van Good Life. Die zong ik op de Rock Academie al. En toen zei een leraar tegen mij van, jij gaat later zo'n liedje schrijven. zei ik, oké. En toen ging ik verder. En toen kwam een platina, oké. En toen kwam daarna, toen zong ik dit weer bij de Wereld Draait Door. En toen dacht ik opeens, moest ik denken aan wat die leraar had gezegd. En toen was ik eigenlijk ook pas 19. En toen dacht ik van, is dat al gebeurd? Heb ik zo'n liedje al gemaakt? Moet ik dan niet nu meer tijd voor gaan nemen om dat daar te komen? En dus ergens ga ik wel verder. En misschien begreep ik het inderdaad toen niet. Dat ik het toen nog niet kon. Maar het was ook de band. Het was anders. Dus ja, ik was ergens wel ook al zo bezig. Ik zat altijd alleen achter mijn piano. Moeilijk. Misschien, ik denk het wel.
Na al die grote thema's op het album eindigt Songs to Soothe met een track die Simple Life heet. Een simpel leven. Is dat dan uiteindelijk de conclusie?
Soms kun je zo zoeken naar geluk. En dat zie ik ook veel om me heen. En weet je, onrust en ontevreden zijn. Terwijl, ja, ik kan daar zelf vrij simpel in zijn. Als ik dan, weet je wel, in mijn tuin zit met een sigaretje en een wijntje. En er staat een goed plaatje op. Daar heb ik vaak mijn allerbeste geluksmomenten. Op van die hele kleine momentjes. Maar ik ken mezelf ook anders, hoor. Zoals zoeken en ontevreden. En ja, dat probeerde ik heel de tijd te vangen in een liedje van hoe kun je dat nou, weet je, zonder dat het heel truttig wordt van uiteindelijk. Daar probeerde ik steeds de juiste woorden voor te vinden. Dus ik heb ook, het zijn volgens mij wel 3 versies van Simple Life. En op een gegeven moment dacht ik, Simple Life, dat moet dus heel simpel. Dus het moeilijke was om hem zo simpel mogelijk te houden. En uiteindelijk denk ik, Simple Life 3 heet die in mijn schrijfboek, is het gelukt met deze.
With me, with me.